Maar ik zat er en dacht, Openbaring 21, er komt een tijd, zie ik, maak alle dingen nieuw. Dan hebben we ook geen geluidsproblemen meer. En geen problemen bij het projecteren van onze liederen. Goed. We gaan lezen uit de Bijbel. En dat doen we eerst uit 2 Korinthe hoofdstuk 2. 2 Korinthe hoofdstuk 2. En we lezen vers 14 en vers 15. Daar lezen we, en God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. En we lezen ook nog uit Openbaring, Openbaring hoofdstuk 1. Openbaring hoofdstuk 1. En we lezen het hele hoofdstuk. Dan lezen we Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben en alle stemmen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt. De Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste en wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Tot zover de lezing van het woord van de Heer. Als we om ons heen kijken in deze wereld, als we het nieuws een beetje volgen, ja, dan kunnen we niet anders dan zeggen dat de situatie in deze wereld buitengewoon spannend is. Ik weet niet of u het gezien hebt, de ontmoeting van Donald Trump en Vladimir Poetin in Alaska. Hoe Trump daar Poetin ontving. Poetin, de oorlogsmisdadiger. Hij werd ontvangen op de rode loper. Met applaus van Trump. Een kleine 3 uur hebben ze met elkaar gesproken. Dan komt het een en ander van dat gesprek naar buiten. Morgen is Zelensky, de president van Oekraïne, in Amerika om er met Trump en een aantal Europese leiders verder over door te praten. En je vraagt je af, waar kijken we naar? Wat gebeurt hier? Trump die denkt de baas van deze wereld te zijn. Die denkt de vredevorst te zijn. Die uit is op de Nobelprijs van de vrede. Die onderhandelt over Oekraïne. Die zich voordoet als christen. En ik vroeg mij af, zal die deze ontmoeting met Poetin, zal die in gebed gebracht hebben bij de Heere? En we vragen ons af, hoe gaat dat verder? Wat komt hieruit voort? Wordt Oekraïne verkwanseld? Maar er is meer. Er is ook de situatie Israël-Gaza. En het lijkt erop dat de grote misdadiger momenteel Israël is. Zo kijkt de wereld er tegenaan. Er woedt een mediaoorlog vanuit Gaza, vanuit Hamas tegen Israël. En het lijkt erop dat Israël deze mediaoorlog gaat verliezen. Nog even en heel de wereld keert zich tegen Israël. En wat dan gebeurt precies in Gaza, we weten het niet. Maar alle informatie die vanuit Gaza tot ons komt, heel veel daarvan, komt via Hamas tot ons. Een terreurorganisatie die maar één doel heeft om Israël te vernietigen. En we worden stil voor God. En brengen het bij hem. We smeken om zijn ingrijpen, om zijn redding, om zijn verlossing. En als je verder kijkt in deze wereld, bijvoorbeeld naar Soedan. De situatie daar is nog veel ernstiger dan in Gaza. We horen er niets over. Als je in een moment stilstaat bij onze broeders en zusters die vervolgd worden. Die misschien op dit moment wel gemarteld worden. Alleen omdat ze de Heer Jezus lief hebben. Dan vragen je af, in wat voor wereld leven we? En dan kan de schrik je om het hart slaan. En als je de ontwikkelingen in ons eigen land ziet, hoe zal het allemaal verder gaan, ook met de komende verkiezingen. Grote tegenstellingen. En Godzijdank hebben we nog redelijke vrijheid om het evangelie te brengen, ons ook vanavond wordt ons niets in de weg gelegd, maar hoe gaat dat verder? We weten het niet. En we zeggen tegen elkaar, De komst van de Heer Jezus zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan we denken. Het is ook zo. Maar wanneer, we weten het niet. Er moeten nog mensen tot geloof komen, tot bekering. Laten we dat niet vergeten, misschien wel geliefden van ons die de Heer Jezus nog niet kennen. Hij wil niet dat ze verloren gaan, misschien wel uw zoon, uw dochter, als u die hebt. Dat ze ook gered worden. Ik sprak een broeder. Kind van de Heere. En hij zei, mijn vrouw gelooft nog niet in de Heer Jezus. En ik bid elke dag dat de Heere ze redt voordat hij komt. Dat is ook waar. Als je zo rondkijkt in deze wereld, en er zou nog veel meer te noemen zijn. Als je kijkt wat er allemaal gebeurt op het gebied van gender. Ik hoef je dat niet allemaal uit te leggen. De scheppingsorde van God. Man en vrouw schiep hij. Er wordt alles gedaan om dat kapot te maken. Hoe gaat het verder? Oh, dan is het zo geweldig getroost om te mogen weten, de Heere regeert, hij zit op de troon. En wat er ook gebeurt, wat Trump of Poetin ook wel het loopt hem niet uit handen. Niet in het grote wereld gebeuren, niet in Oekraïne, niet in Rusland, niet in Israël, niet in Gaza. Of waar dan ook, niet in Nederland, niet in ons eigen leven. Het is in zijn hand. Ook uw leven, uw situatie. Hij zorgt. Ook al is er soms pijn en verdriet en lijden in ons leven. Hij wil het gebruiken om ons dichter bij hem te brengen. En toen ik hier allemaal over nadacht, toen moest ik ook denken aan Openbaring 1 en dan 2 Korinthe, hoofdstuk 2. In Openbaring 1 gaat het erover dat in deze eindtijd, nu de komst van de Heer Jezus aanstaande is, dat de Heere zorgt voor zijn gemeente. Zijn gemeente. Waarover we ook lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 2. Daar wil ik eerst even een moment bij stilstaan. 2 Korinthe hoofdstuk 2 vers 14 en 15. Ik heb daar vanmorgen over gesproken in een andere gemeente. Versen die mijzelf ook bemoedigd hebben. En dat wil ik graag ook even doorgeven. Want dat past ook bij Openbaring hoofdstuk 1. Dat de Heer zorgt voor zijn gemeente. Je leest in 2 Korinthe 2 vers 14. God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Eigenlijk is dat in, ik heb hier de herziene statenvertaling niet helemaal goed vertaald. Want dat woord, je kan hier eruit lezen, hij doet ons triomferen. Maar eigenlijk is het ten diepste net wat anders. Een betere uitleg is dat God ons, als we bij hem horen, zijn kind zijn, in zijn triomftocht meevoert. Paulus. Hij was een vijand van God. God zette hem stil op de weg naar Damascus. En hij vroeg, Heer Jezus, wat moet ik doen? Hij kwam tot geloof in Heer Jezus. Hij, zondaar, vijand van God, werd door de Heer Jezus veranderd in een dienstknecht van God, een volgeling van hem. En hij werd als het ware meegevoerd in de triomftocht van God over deze aarde. En dan moet je denken aan hoe het vroeger was in de tijd dat de Bijbel geschreven werd, als er een oorlog gevoerd werd en de ene leider overwon de andere, dan werd er vaak een triomftocht georganiseerd. De leider met zijn leger voerde degene mee die overwonnen waren in een triomftocht. En ook Alle spullen, bezittingen die in beslag genomen waren, werden meegevoerd. En zo gebruikt Paulus het beeld dat God hem, een overwonnen zondaar, overwonnen slaaf, meevoert in zijn triomftocht over deze aarde. En het was ook, want er wordt gesproken over de geur van zijn kennis. Het was ook in die tijd zo dat degene, de overwinnaar, wierook of een andere geur, werd er verspreid om het nog feestelijker te laten zijn. En hier is het beeld dat Gods triomftocht over deze aarde een heerlijke geur verspreidt. En als je ook vers 15 erbij neemt, wij zijn voor God een aangename geur voor Christus. Dat God vanuit de hemel ziet. Degene die bij de Heer Jezus horen, dat die een aangename geur verspreiden. Een geur die gezien, geroken wordt door de mensen om je heen. Maar ook in de hemel. Dat het vreugde geeft in de hemel. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Dat wij zijn hier op aarde. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Hier in Ermelo. Wereldwijd vormen samen de triomftocht van God over deze aarde richting de hemelse heerlijkheid. En als we hem kennen, mogen wij daar onderdeel van zijn. Horen we bij de overwinnaar, bij de Heer Jezus Christus. Trump wil triomfen behalen. Maar de echte triomf, de triomftocht, vindt plaats onder Gods heerschappij. Hij, de overwinnaar. En we voelen ons misschien vaak klein en een kleine minderheid van gelovigen. Maar we horen bij hem, bij de overwinnaar, zoals Romeinen hoofdstuk 8 het zegt. Met hem zijn we meer dan overwinnaars in Christus die ons heeft liefgehad. En ik hoop dat we dat, zoals we hier vanavond zitten, dat we dat allemaal mogen weten. Dat we mogen weten, ook voor mij. Ook voor mij kwam de Heer Jezus naar deze aarde. Ook voor mij heeft hij zijn leven gegeven. En dat offer dat de Heer Jezus bracht, dat geloof ik in Filippenzen, dat was een heerlijke geur voor God. En zo geldt dat ook voor zijn volgelingen, dat er iets van dat offer van de Heer Jezus Christus, hij gaf zijn leven, dat wij, Romeinen hoofdstuk 12 vers 1, ons leven geven als een levend offer aan hem. Heren, in deze tijd die snel naar het einde gaat, mensen om ons heen dreigen voor eeuwig verloren te gaan, beseffen we dat iedereen die de Heer Jezus niet kent, voor eeuwig verloren gaat. Het staat hier ook in 2 Korinthe in de verse daarna. Wij zijn voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Mensen om ons heen dreigen verloren te gaan en wij leven zo vaak rustig door. Ik hoop dat de Heere God dat in ons hart plaatst. Dat we bewogenheid krijgen voor mensen die misschien heel dicht bij ons staan, maar hem nog niet kennen. Misschien wel, jongelui, ook je vrienden die de Heer Jezus nog niet kennen. En dan mogen we doorbladeren naar Openbaring hoofdstuk 1. Openbaring hoofdstuk 1. Dat de Heere God zorgt voor zijn gemeente. Kijk meer omhoog dan dat u zich laat beïnvloeden door alles wat via de media op u afkomt. Zie op hem. Zie op de Heer Jezus en vergeet het nooit. Hij leidt de wereldgeschiedenis. Hij, de Heer Jezus, Openbaring hoofdstuk 5, heeft de boekrol in handen genomen. de boekrol met de loop van de wereldgeschiedenis. En hij rolt, menselijkerwijs gesproken, die boekrol af. Tot het moment dat het zover is dat de hemel open gaat. En er zijn dingen om ons heen die moeten gebeuren. Richting het einde. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Moet geschieden. Moet vanuit de hemel. Hij heeft de regie in handen. Hij heeft zijn engel gezonden om het aan Johannes te kennen te geven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. Ik hoop dat u elke dag in het woord leest. Hier staat het over openbaring, maar dat geldt voor het woord, het hele woord van God. Zalig is hij die leest. Als je het woord van God leest. Oh, als je dat achterwege laat. En wat ik vanavond zeg, zeg ik ook tegen mezelf voor net zo goed. Oh, dan missen we zoveel van de zegen die de Heer ons wil schenken. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen. Ja, ook dat is belangrijk. Lezen, maar ook doen, in acht nemen. Niet alleen lezen en weer verder leven, nee. Lezen en in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Tijd is nabij. Voor ons duurt het zo lang. En misschien vraagt u zich wel af, waarom duurt het zo lang? Maar vanuit God gezien is het maar een ogenblik. De klok in de hemel loopt anders dan onze klok. En Johannes die schrijft dan de brief aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. En dan klinkt de groet die in veel kerken aan het begin van elke dienst klinkt. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Laat die woorden eens diep doordringen tot in je hart. Dat wordt vanuit de hemel gezegd. Genade zij u en vrede. Dat hebben we nog meer nodig. Genade en vrede. Wordt ons toegezegd vanuit de hemel. Van hem die is en die was en die komt. En hier gaat het over God zelf. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. De Geest, de Heilige Geest en van Jezus Christus. Vader, de Geest en de Zoon. Mensen zeggen wel eens bewijs vanuit de Bijbel. Nou is dat er God bestaat uit drie personen. Drie eenheid. Vader, Zoon en Geest, we komen het hier tegen. Jezus Christus, de getrouwe getuige. Wat hij zegt in zijn woord is betrouwbaar. De eerstgeboren uit de doden, hij is opgestaan, hij leeft. En de vorst van de koningen van de aarde, daar heb je het weer. Poetin en Trump, nog een keer, je ziet ze daar staan. Misschien heb je het wel gezien, ze stonden daar in Alaska. En het leek erop dat ze daar stonden als vrienden. Maar hier staat, Jezus Christus. Is de vorst van de koningen van deze aarde. Hem die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Hem die ons heeft lief gehad. Oh, wat een wonder van genade. Toen wij nog zondaars waren, had hij ons al lief. Hij heeft ons lief gehad en de betekenis van dit gedeelte is, en hij heeft ons voortdurend lief. Zijn liefde stopt niet. Dat denken wij wel eens als we een kind van de Heere zijn. En je valt in zonde. Hij heeft je lief, lieve mensen. alsjeblieft het eerste wat je moet doen. Doet het alsjeblieft. Als er zonden in je leven zijn, ren naar de Heer Jezus toe. Ga naar hem toe. Die ons gewassen heeft in zijn bloed. O, gered door zijn bloed. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. We hebben telkens opnieuw hebben we dat bloed nodig. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Ons gemaakt heeft. Er is misschien nog niet zoveel van zichtbaar, maar we mogen koningen en priesters zijn. En straks zal dat zichtbaar worden, dan zal de wereld het zien. Koningen en priesters voor God en zijn Vader. Als je dit toch hoort, dan kun je toch niet anders dan de lofprijzing aanheffen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Als je toch zo'n God hebt, zo'n dierbaar Heer Jezus. O, loof en prijzen. En zie vers 7, hij komt met de wolken. Elk oog zal hem zien. Jongelui, heb je dat wel eens afgevraagd? Er staat hier, elk oog zal de Heer Jezus zien als hij komt. Hoe kan dat nou? De aarde is rond. Hoe kan het nou, als hij komt, de Heer Jezus, dat mensen hier in Nederland, maar ook mensen helemaal aan de andere kant van de wereld, aan de andere kant van de bol, in Australië, hem zullen zien. Hoe kan dat? Ik weet het niet. Of weet iemand van jullie het wel? Maar het staat er wel, elk oog zal hem zien. En omdat het hier staat, het is Gods woord, is dit de waarheid, is dit de werkelijkheid. God zal daar zelf voor zorgen dat elk oog hem zal zien. Ik hoorde een keer iemand zeggen, die zegt, ja, tegenwoordig is de televisie, dus iedereen zal het kunnen zien als het zover is. Hoe dan ook, God zal ervoor zorgen. En als je leest, dit is Openbaring 1, als je leest in Zacharia hoofdstuk 12, dan wordt dat toegespitst op het volk Israël. Ze zullen hem zien. En het zal hen zeer diep raken in hun hart. Ze zullen rouw bedrijven. En ze zullen beseffen, hij is het. Hij is echt de Messias. En dan staat er in Zacharia 13 vers 1 dat er een bron ontsloten zal worden in Jeruzalem. Die hen zal reinigen van hun zonden. Dat kan toch alleen maar door het bloed van de Heer Jezus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Niet alleen in Israël, maar van heel de aarde. En de wereld die zal beseffen, ja, wat die christenen altijd gezegd hebben. En wat er in de Bijbel stond, dat is toch waar. En daarom. Oh, ik hoop dat het bewogenheid in ons is. Dat we zoals Paulus, wat we lazen uit 2 Korinthe 2, dat Paulus in de triomftocht van Gods volk over deze aarde het evangelie verkondigde, dat ook wij getuigen zijn van hem. Om nog zoveel mogelijk mensen te redden als mogelijk is en het de mensen toeroepen. 2 Korinthe 5 vers 20, laat u met God verzoenen. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. En dan klinkt het, ik ben de Alpha en de Omega. Ik sta aan het begin en ik sta aan het eind. Wat je ook ziet op radio en televisie. Wat je leest in je krant. Laat je geen angst en geen vrees aanjagen. Want hij zegt, ik ben de Alpha, ik ben de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komt, de Almachtige. En als je in gesprek bent met andere mensen, Hoe gemakkelijk is het dan niet om mee te gaan als andere mensen zeggen, het is toch wat in deze wereld, wat er allemaal gebeurt. Jazeker. Maar om dan te getuigen dat je bij de Heer Jezus hoort, bij de overwinnaar, dat Hij regeert. Wat er ook gebeurt. Ik, Johannes, vers 9, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Hij, Johannes, was verbannen naar Patmos. Waarom? Wat was zijn misdaad? Hij was een apostel van de Heer Jezus. Hij had de Heer Jezus liever dan de keizer. En heel veel mensen in deze wereld ervaren dat als werkelijkheid. Omdat ze de Heer Jezus liever hebben dan het regime waar ze zich bevinden. Dat ze opgepakt worden, gemarteld worden. Voel u met hen verbonden, bid voor ze. En ik was in de geest op de dag des Heren. Meest waarschijnlijk is dat op de eerste dag van de week is geweest. Johannes was daar, misschien waren er wel meer mensen daar verbannen, meer christenen. Dat hij daar misschien wel aan het strand was en dat ze daar een soort kerkdienst hielden, gewijd aan de opstandingsdag van de Heer Jezus. En hij was daar, ik was in de geest op de dag des Heren en dan gebeurt het. Ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. God, de Heer Jezus spreekt. Toen. Hij spreekt ook nu, lieve mensen. Maar wij zijn vaak zo druk met van alles en nog wat. Ik tenminste wel. We zijn vaak zo druk, ook in de vakantie. Dat we niet meer de rust en de stilte kennen en kunnen luisteren naar wat de Heer zegt. Als ik onderweg ben, dan luister ik wel eens lezingen of toespraken. En toen ik hierheen kwam rijden, toen dat volgt dan automatisch op elkaar, hoorde ik een lezing van David Wilkerson. Misschien dat die naam sommigen nog wel iets zegt. En hij had het over Samuel. Hij zegt in een tijd, Samuel, de jonge Samuel, die was daar in de tempel. En Eli en zijn zoons, vooral zijn zoons, die leefden in zonde. Het woord van God was stil geworden. En toen kwam Samuel. En Eli kon Gods stem niet meer horen door alles wat er gebeurde, de zonde die hij toeliet. Maar de jonge Samuel. Ja, tot hem ging de Heere spreken. Samuel, Samuel. Maar Samuel moest nog leren om te luisteren. En dan ging naar Eli. Je hebt me geroepen, hé. Hey. En uiteindelijk, na een paar keer, besefte Eli, het is de Heer. De Heer die niet meer tot Eli sprak, maar hier wel tot Samuel ging spreken. Je moet tegen dan zeggen, als je weer die stem hoort, spreek, Heer, uw knecht hoort. En de Heer sprak. En de volgende dag. Moet je je voorstellen dat de Heere niet meer rechtstreeks tot Eli sprak. De volgende dag zei Eli tegen Samuel, wat heeft de Heere gezegd? En via Samuel kwam de boodschap tot Eli. Het was niet zijn beste boodschap. Maar ook vandaag, anno 2025, wil de Heere spreken. Zijn onze oren open? Is ons hart open om de stem van de Heere te horen? Als je zijn woord leest, dat je zijn stem hoort, dat hij tot je spreekt. Misschien een Bijbelvers wat nooit eerder tot je gesproken hebt, dat opeens de Heere tot je spreekt. En dat een nieuw wordt. Heer, Johannes, Hij hoort achter zich een luide stem als van een bazuin. Die zegt, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. De volgende gemeenten. En die brieven die vinden we in de volgende 2 hoofdstukken. Als de Heere nou eens, ja jullie zijn officieel geen gemeente, maar als de Heere nou eens een brief zou sturen, hier, Maranatha, Ermelo, wat zou daar dan in staan? Het is goed om daar eens over na te denken. Buiten toe, mensen hebben een bepaalde gedachte, indruk, die hier eens een paar keer komen. Maar de Heere ziet wat hier werkelijk is. Zou daarin staan, neem dat eens mee. Johannes keert zich om, vers 12, om de stem te zien die met mij gesproken had. En als hij daar zich omkeert, dan ziet hij 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad, tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En hij zal het beseft hebben, dit is de Zoon des Mensen waar ook Daniël over spreekt. Daniël 7, ik keek toe in de nachtgezichten en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Daar. Johannes, die was 3 jaar opgetrokken met de Heer Jezus. Maar dat was inmiddels al 60 jaar terug. Johannes was op hoge leeftijd gekomen. En hier, na 60 jaar, ontmoet hij opnieuw de Heer Jezus. Maar nu de verheerlijkte Heer Jezus in zijn hemelse heerlijkheid. En hij staat te midden van de kandelaren, de 7 kandelaren. Die staan voor de 7 gemeenten, dat zegt vers 21. Vers 20, de 7 kandelaren zijn de 7 gemeenten. Hij staat te midden van de 7 gemeenten, je ziet het. 7 kandelaren. Stel me zo voor, in een cirkel. En te midden van de kandelaren, de mensenzoon, de Heer Jezus. En zoals de priesters in het Oude Testament zorgden voor de kandelaar in het heiligdom. En daar moesten ze goed voor zorgen dat die kandelaar bleef branden. De olie moest bijgevuld worden, de lonten moesten goed gehouden worden. Ze moesten zorgvuldig toezien. Zo zorgt de Heer Jezus voor zijn gemeente. Dat is een wonder. Hij zorgt voor zijn gemeente. Maar dan is het wel belangrijk dat die 7 gemeenten, dat die kandelaren gericht zijn op de Heer Jezus. Laat Hij altijd centraal staan in onze gemeente, in ons persoonlijke leven, dat we op Hem gericht zijn, op Hem en op zijn woord. En als Johannes dan verder kijkt, dan volgt de beschrijving van de verheerlijkte Heer Jezus. En we kijken, en probeert u het zich voor te stellen, wat Johannes komt woorden tekort. Hij kan het nauwelijks in woorden vatten. In midden, vers 13, van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. En dan komt het, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Dat moet wat geweest zijn voor Johannes om hem te zien, de Heer Jezus. Om te beseffen wie hij is. De Almachtige. Vol van heerlijkheid, vol van majesteit. En wat gebeurt er dan? Vers 17. Vers 17. Toen ik hem zag. Toen ik hem zag. Viel ik als dood neer aan zijn voeten. Hier zie je iets, denk ik, van wat wij zijn kwijtgeraakt in veel van onze kerken en van onze gemeenten. En dan met name in de evangelische hoek. Iets van het besef van Gods heerlijkheid, van zijn heiligheid. Johannes was misschien wel de meest heilige mens die toen leefde op deze aarde. Johannes kreeg de taak, de roeping om het boek Openbaring te schrijven. Speciaal hij was uitgekozen uit alle mensen. En als deze Johannes, van wie we lezen in de evangelie, de discipel die de Heer Jezus lief had. Als hij hem ziet, de Heer Jezus, valt hij als dood aan zijn voeten. Wij spreken soms zo gemakkelijk over de Heer Jezus, alsof het het vriendje om de hoek is. O, doe dat nooit, lieve mensen. Besef hoe groot hij is, hoe goed hij is, hoe heilig hij is, hoe rechtvaardig hij is, hoe machtig hij is. Hij valt als dood aan zijn voeten. Mensen, weet je, het raakt mijzelf als ik hierover spreek. En soms kan ik daar zo naar verlangen. Om hem te ontmoeten. Om hem te zien. Dat hij aanwezig zal zijn in onze samenkomst. Er zijn zoveel samenkomsten die worden gehouden waar hij niet is. Dat klinken misschien mooie woorden, maar is hij aanwezig? Zo aanwezig als hier. Waar Johannes hem ontmoet. En dat is niet alleen Johannes, dat zie je vaker in de Bijbel. Ik denk aan Jesaja, hoofdstuk 6. Jesaja, die mag kijken in de hemel en dan ziet hij de Heere zitten op zijn hoge en verheven troon. En als hij hem ziet. En de cherubs die roepen heilig, heilig, heilig. Dan valt ook Jesaja, en ik denk dat je kan zeggen, misschien ook toen wel de meest heilige mens die leefde op aarde, valt neer en roept het uit, wee mij, ik verga, want ik ben een zondig mens. We praten wel eens makkelijk over een opwekking, over een herleving, maar dan gebeurt dit. Dus voor Gods aangezicht staan. In zijn nabijheid, in zijn tegenwoordigheid, dan gaan we zien wie hij is en dan gaan we zien wie we zelf zijn. Ook als we een kind van hem zijn. Maar het wonder is hier, hij valt als dood aan zijn voeten neer, maar hij gaat niet dood. Nee, de Heer Jezus komt naar hem toe. O, wat een liefde, wat een genade, hoofdstuk 17. Legt zijn rechterhand op Johannes. En zegt, wees niet bevreesd. O, dat moet ook klinken. Wees niet bevreesd. Ik ben bij je. Ik zal voor je zorgen. Ik ga met je mee. En dat had Johannes extra nodig. Want als je verder het Bijbelboek Openbaring leest, wat Johannes nog meer te zien en te horen krijgt. Hij zou eronder bezwijken, maar hier zegt de Heer Jezus al, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, ik zal voor je zorgen, ik ga met je mee. En dan zegt hij vanavond ook tegen ons, wij die leven, misschien wel op de drempel van de eeuwigheid. Ik ga met je mee, ik zal voor je zorgen, persoonlijk. Maar ook als gemeente. Ik ben de overwinnaar. 2 Korinthe 2. En je mag mij mee in mijn triomftocht. Door deze wereld heen. Om eenmaal. Voor altijd bij mij te zijn. O, wat een heerlijke boodschap, lieve mensen. O, hou daaraan vast. Zie op hem. Hij is de levende. Ook al verklaart de wereld God dood. Hij zegt, ik ben de levende. Ik ben dood geweest. En zie, ik leef. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Als we hem mogen kennen, dan zullen we voor altijd leven met hem. Dan ben je levend. Voor altijd. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Alles is in mijn hand. Vrees niet. Ik ga mee. En de triomftocht van God over deze aarde, die gaat richting de eeuwige heerlijkheid. Richting de nieuwe hemel en richting de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Ik hoop en ik bid dat we er allemaal bij zullen horen of daarbij zullen komen. En God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. En hij wil ons inschakelen. Om 2 Korinthe 2 vers 14 en 15. Om de geur van Christus te verspreiden in deze wereld. Dat de mensen iets van de Heer Jezus in je zullen zien. Zullen zien en ook zullen horen dat het ze aantrekt. Welke geur verspreid je? Als mensen met je in contact komen. Als mensen je horen praten. Horen, zien, ruiken ze dan iets van de Heer Jezus. Dat is zijn verlangen. En daarom, Heer, hier is mijn leven. Romeinen 12 vers 1. Ik leg mijn leven op het altaar. En een leven op het altaar, iets op het altaar verspreidt. Een geur, zoals in het Oude Testament, de offers. En daar staat, het was een heerlijke geur, een aangename geur voor God. Dus ons leven op het altaar leggen. Is het een aangename geur voor God, Heer, hier is mijn leven. Op de plek waar ik mag wonen, waar ik mag leven. Of voor de taak die u misschien voor me hebt. Hier is mijn leven. Laat het zijn tot eer van u. En tot zegen van velen. Totdat u komt. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. De Heere zegen jullie. Amen. En de Heere kent ons hart. Naar buiten toe kunnen we de schijn ophouden. En dat gebeurt soms ook. Maar misschien zeg je wel, Heere. Heere, u weet dat ik u lief heb. Hier is mijn leven. Daar gaan we van zingen. Johannes de Heer 5:41. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Laten we bidden en danken. Onze trouwe God en Vader in de hemel. We willen u danken voor deze avond. Dank, Heere, dat we samen uw lof konden zingen. Dat we uw woord mochten openen. Dat we in onze gebeden tot u mogen komen. En dat we deze dienst terug mogen geven in uw hand. Heere, dat deze dienst, deze samenkomst, tot eer van u mag zijn. Heere, dat het ons meer besef zal geven van wat het betekent om bij u te horen. Dat u ons als het ware in triomftocht meevoert naar de hemelse heerlijkheid over deze aarde. Heer, en dat u, dat er vreugde in de hemel mag zijn over alle die u mogen kennen, Heer. Dat er iets van de geur van de Heer Jezus ruikbaar, zichtbaar mag zijn voor de mensen om ons heen, maar zelfs tot in de hemel toe, dat het u vreugde geeft. Heer, als we dat beseffen, dan zal dat toch ook consequenties hebben voor hoe ons leven is. Heer, en wat een genade dat we ook mochten lezen uit Openbaring 1. Heer, dat voordat Johannes de openbaring ontvangt van u, dat u hem laat zien dat u zorgt. Dat u zorgt voor uw gemeente. Dat u zorgt voor Johannes. Dat u de overwinnaar bent. Dat u boven alle vorsten en alle koningen van deze aarde staat. En daar willen we u voor danken. Heer, als we zien in deze wereld wat er gebeurt. En er gebeurt misschien wel veel meer dan wat wij zien en wat we horen in de media. Heer, dat we mogen weten dat u daarboven staat, dat u regeert. Dat vorsten en presidenten denken dat ze heel wat zijn, Heer, maar dat u koningen afzet en koningen aanstelt. Het is allemaal in uw hand. En presidenten stellen in dat geval niets voor. Heer, we willen u bidden. O Heer, laat alles zo gaan zoals het uw plan is. We kunnen bidden hiervoor en daarvoor, Heer, maar dat uw plan voltooid zal worden. Heer, dat uw koninkrijk zal komen, dat is ons verlangen. En dat u meer en meer zichtbaar zal worden in ons leven. Heer, we bidden u heel speciaal ook voor uw volk Israël. In het begin van deze samenkomst is er ook al voor gebeden. Heer, we willen u bidden voor alle die u al mogen kennen. Daar in Israël. 20.000, 30.000, hoeveel zijn het er? We weten het niet. Heer, we voelen ons met hen verbonden. Ook als ze hun volksgenoten willen bereiken met het evangelie. O Heer God, en we willen u bidden dat het volk zal gaan beseffen, ook in deze zware tijden waar ze dwars doorheen moeten. Heer, dat ze het zelf niet meer redden. Dat ze hulp van u nodig hebben, dat ze tot u gaan roepen en dat de dag gaat komen dat u zich zult openbaren als de Messias. Heer, alstublieft, werk in uw volk, bescherm uw volk, zegen uw volk. En we bidden ook voor de mensen in Gaza. Het is moeilijk voor ons om te beoordelen hoe de situatie daar is. Maar ontferm u zich dat ook daar mensen gered zullen worden. Ook zij hebben toch een ziel voor de eeuwigheid. Heer, zo willen we u danken voor wie u bent. U loven en u prijzen. Want u komt toe alle lof, eer en aanbidding tot in eeuwigheid. Heer, ga zo met ons mee de nieuwe week in. U kent ons. U weet wat ons bezighoudt. Heer, we geven alles in uw hand en zien op naar u in verwachting. Want u komt toe, alle eer, lof en aanbidding. Geprezen zijt gij, halleluja, tot in eeuwigheid. En vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. dan zingen we ons slotlied. En dat is Johannes de Heer 838. Wij hebben de verlossing. En zoveel als mogelijk staande. En daarna mag ik u de zegen van de Heer meegeven. Dan zijn we aan het einde van deze samenkomst gekomen. Fijn dat u er was. Ik wens jullie allemaal wel thuis. Maar nog veel belangrijker, ik mag u de zegen van de Heere meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.